Ik zie Dion ook al klaar zitten. De tieners weten ook precies wat er gaat gebeuren. Dion gaat met ons de eerste schriftlezing lezen. Hij gaat die lezen uit de Bijbel in gewone taal. En dat is Psalm 150. Psalm 150 in de Bijbel in gewone taal. Dion.
Halleluja. Zing voor God in zijn heilige tempel. Zing voor hem in zijn hemels paleis. Zing voor hem, want hij doet wonderen. Zing voor hem, want groot is zijn macht. Zing voor hem, klap in je handen en dans. Zing voor hem en maak muziek. Speel op harpen en op fluiten. Speel op trommels en trompetten. Dank hem met alle instrumenten. Alles wat leeft, zing voor de Heer. Halleluja.
Broeder Koning zal de tweede schriftlezing voor zijn rekening nemen. En daarna heeft hij de prediking met als thema Gods genade, veelkleurig en veelzijdig.
Lieve mensen, ik heb gekozen voor het evangelie van Lucas, daarvan hoofdstuk 18, beginnend bij vers 9. Lucas 18, beginnend bij vers 9. En ik lees je voor uit de Bijbel, de Nieuwe Bijbelvertaling. Lucas 18 vanaf vers 8, vers 9. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de andere een tollenaar. De fariseer stond rechtop. En bad bij zichzelf: God, ik dank u dat ik niet ben als andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn. Dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast eenmaal per week. Ik draag een tiende van al mijn inkomsten af. Maar de tollenaar bleef op een afstand staan. Hij durft niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar de ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover het woord van de Heer. Af, je zei het al, in de wereldkerk, Adventkerk, is de afgelopen week stilgestaan bij het thema gebed, maar dan vooral onder de noemer genade. Het was dé ontdekking van Maarten Luther zo'n 500 jaar geleden in het bewustzijn dat de mens niet wordt gered door zijn inzet, door zijn levenswijze, door alles wat hij doet, maar alleen maar door de genade van Jezus Christus een gered mens kan zijn. Genade alleen. Latijns sola gratia. Nou is dat woord heel erg breed. En vanmorgen even beginnen, kort maar, interactief met u. Daarvoor neem ik deze microfoon even mee. Om u te vragen: wat komt er nou in u op als u dat woord genade hoort? Waar denk je dan aan? Wat beleef je? Welke personen, misschien wel mensen, denkt u aan? Ik begin bij een senior. Zoals de Mulder, als u het woord genade hoort en u bent in de kerk opgegroeid, bijna. Wat komt dan als eerste in uw gedachten?
Er komt bij een gedachte dat Jezus bij God is en zegt: deze vrouw heeft wel gezondigd, maar ik heb haar zonde vergeven.
Fantastisch, dus het woord vergeving speelt bij u een heel belangrijke rol in dat woord genade. Ik ga naar een wat jongere meneer. Lex, jij kent dat woord ook al heel erg lang. Wat komt bij jou in je gedachten?
Vrijheid.
Vrijheid. Mooi. Vergeving, vrijheid. Zuster Isels, wat denkt u?
Verlossing.
Verlossing. Het lijkt de VVW wel. Vergeving, vrijheid, verlossing. Ja, ik ga even die kant uit. Als het snoer mij tenminste redt. Kijk hoe ver die komt. Even een sluip weg. Joke, ook jij kent de kerk al heel lang. Wat komt bij jou in gedachten?
Nou, dat God je daarbij staat.
Dat God je erbij staat. Heel mooi om dat te horen van mensen die de kerk allemaal op een bepaalde manier leren kennen. En ik zei net al, het lijkt een beetje op de VVV. Maar het kan haast niet missen dat woorden zoals vergeving, verlossing, vrijheid, een nieuw leven, die komen bij je omhoog. Het is heel erg veelzijdig. Dingen die raak je echt omdat het gaat om de ruimhartigheid van God die kan vergeven, mensen nieuwe kansen kan geven. Nou, ik las deze week een verhaal dat me echt geraakt heeft. Het stond in Visie, het weekblad van de Evangelische Omroep. En het ging onder andere om deze meneer. Het is een verhaal van een vader en een zoon. De een heet Kees, komt bekend voor. Dat is de vader, 71 jaar, predikant van de Gereformeerde Gemeente. Werkzaam in Houten. En de Gereformeerde Gemeente is een hele behoudende protestantse kerkgemeenschap. Zijn zoon Theo, 26 jaar oud, is ook werkzaam in de kerk. Alleen hij heeft ervoor gekozen om een pionier te zijn. Als je vanmorgen heeft gezien naar het zendingsbericht, ging het ook over pioniers. Mensen die werkzaam zijn voor de zending. Maar ook pioniers in de protestantse kerk van Nederland, die vergelijkbaar zijn met Churchplant in onze eigen kerk, die zich inzetten voor totaal nieuwe plekken in de wereld. Nou, als ik u een plaatje laat zien van deze mensen samen, dan zult u al zien dat hun outfit nogal van elkaar verschilt. Vader Kees in een degelijk kostuum met stropdas en zoon Theo die toch op zijn minst iets alternatief is gekleed. Weliswaar voor een bepaalde exercitie in zijn kerk, maar het zijn toch totaal verschillende mensen. Vader Kees heeft een jaar of 14 gewerkt in Papua-Nieuw-Guinea. En toen hij terugkwam, had hij toch de indruk dat de kerk in Nederland wat op een hellend vlak was gekomen. Hij was ook niet zo gelukkig met de ontwikkeling binnen de evangelische omroep. En vond dat ze eigenlijk te ver gingen in het bereiken van mensen buiten de kerk. Zoon Theo vindt het juist goed dat de EO zijn best doet om grenzen te verleggen. Dat de EO aansluiting zoekt bij de samenleving en die ook vindt. Hij zegt ook, want als Jezus op weg ging naar de mensen, probeert hij ook toch met die mensen een lijn te bouwen, iets op te zetten. Hij probeert in de buurt te komen van mensen. En Theo begrijpt ook dat zijn generatiegenoten niet zozeer geloven in dogma's en sterke structuren, maar veel meer in authenticiteit. Werken dingen echt? Komt het over? Deze mensen blijken dus behoorlijk te verschillen. Ze lijken in allerlei zaken die de kerk betreffen, al werken ze allebei binnen de kerk, behoorlijk verschillend te zijn. En ze laten ook de verschillen naar elkaar toe onverbloemd weten. Kees, vader van 71, legt grote nadruk op het feit dat verzoening van God komt. Theo daarentegen, die werkt in de christelijke woongroep, die zich inzet voor duurzaamheid, gastvrijheid en relaties met de buurt. Vader Kees heeft 35 christelijke boeken geschreven, bijna net zo productief als Reiner Bruinsma, maar heeft het ingezet voor het woord, terwijl zoon heel erg veel van muziek houdt, met muziek werkt en als hobby heeft kitesurfen. Misschien iets voor Telstar om dat te weten. Wat me echt opvalt in het interview is dat beide mensen, niet alleen verschillen qua leeftijd, maar heel erg verschillend denken, dat ook elkaar eerlijk durven te zeggen, maar dat ze, ondanks het feit dat ze vaak ronduit oneens zijn met elkaar, ze ten diepste beseffen dat liefde de basis is van hun relatie. Als vader Kees spreekt, houdt hij in zijn achterhoofd in gedachten wat zijn jongere zoon hem vaak voorhoudt in de dingen die gebeuren in de wereld. Hij laat zich door zijn zoon corrigeren, neemt het mee in zijn verkondiging als hij preekt in de kerk. Hij laat zich graag door Theo en door zijn enthousiasme bemoedigen. Terwijl Theo als jongste groot respect heeft voor zijn oudere, zeg maar klassieke vader. Hij heeft een grote waardering voor zijn geloofshouding en ziet hem eigenlijk ook als zijn grote voorbeeld. En dat vind ik nou, broeders en zusters, een prachtig beeld van Gods genade. Gods genade die zo verschillend kan zijn. Twee mannen die werkzaam zijn binnen de kerk, zo verschillend denken, maar elkaar respecteren, niet veroordelen, maar in hun waarde laten. Het is niet zo dat één zegt van, jouw ouderwetse kerk kan natuurlijk nooit de toekomst hebben. De ander zegt niet, jouw moderne kerk, daar kun je niet mee leven. Het is ook niet zo dat één zegt, jouw muziek deugt niet, of gooi alsjeblieft dat orgel uit de kerk. Nee, al kiezen zij voor verschillende vormen, al leggen ze andere accenten, beiden zijn zich bewust dat ze leven uit Gods genade. Gods genade kent namelijk veel kleuren en is ook heel veelzijdig. Ik denk dat daar in de kerk, ook onze kerk, wat van te leren valt. Nou, nu van twee mannen uit het heden naar twee mannen in het verleden. Het verhaal van twee mannen die allebei naar de tempel gaan. U vindt het alleen maar in Lucas. Blijkbaar kunnen niet alle mensen in de kerk zo goed met verschillen omgaan. Dat blijkt hier wel uit. Er staat bij dat Jezus dit verhaal vertelt met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig achten en anderen minachten. Ze gaan naar dezelfde plaats, de tempel. Ze gaan hetzelfde doen, bidden. Maar wat een verschil in houding. De fariseer die bidt in zichzelf. Maar wat hij zegt, in gedachten, staat dat precies omschreven. Hij bidt weliswaar in naam van God, maar zijn gebed is verder één lange monoloog waarin hij zelf centraal staat. Als je het verhaal goed leest, dan blijkt dat hij niets aan God vraagt. Helemaal niets. Hij is volkomen tevreden met zichzelf. Eigenlijk moet God wel heel blij met hem zijn. Hij is iemand die gelukkig is, niet zoals andere mensen die oneerlijk zijn, stelen of vreemd gaan. Zo is hij niet. Hij behoort eigenlijk tot een aparte klasse waar God het wel heel erg goed mee getroffen heeft. De dankbetuiging aan God is eigenlijk een felicitatie aan zichzelf. God kan met hem wel vooruit. Maar het is niet alleen een fariseer die slechte dingen achterwege laat, maar hij doet ook heel veel goede werken. En ook in die goede werken omschrijft zichzelf in de ik-vorm. Ik vast 2 maal per week. Ik draag al mijn tiende af van al mijn inkomsten. Nou, in dat vast is die inderdaad een klasse apart. Want vast in Israël was alleen maar verplicht op de grote verzoendag en nog een paar andere dagen in het jaar. Maar 2 keer per week, nee, dat was ongekend. Dat hij 10e geeft van zijn inkomsten, is het door haar ook allemaal geregeld en staat vast. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Wat alleen maar gezegd wordt, is dat hij zeer strikt is in het houden van de wet. En dat hij zelfs nog wat verder gaat dan de wet van hem vraagt. Hij levert dus een grotere prestatie dan vele anderen. Wordt dat eens gezegd als het gaat om slecht nieuws, dat er een psychologische verklaring is voor het feit dat de meeste mensen eerder naar slecht nieuws luisteren dan naar goed nieuws. Als er bijvoorbeeld berichten komen in de pers, die heeft de laatste week volop gezien, over #MeToo, of over weer een aanslag van IS, dan kunnen we onszelf als een schouderklopje geven, want zo slecht zijn wij toch niet. Nou, deze fariseer was er heel goed in om zichzelf met complimenten te bestrooien. Dan komt Jezus in de gelijkenis bij die tollenaar. Die komt in beeld. En er wordt al gelijk gezegd dat die tollenaar op afstand staat. Hij bewaart uit respect voor deze medegelovigen, voor die farizeer, een eerbiedige afstand. Hij durft zelfs niet omhoog te kijken naar de hemel. Hij slaat zich op de borst, niet als trotse man, maar als teken van berouw, van ootmoed, schuldbesef en verlangend naar een genadige God. En in vergelijking met die farizeer is zijn gebed uitermate te kort. Hij zegt alleen maar: God, wees mij zondaar genadig. Hij begint met de farizeer, net als de farizeer met God. Maar zijn gebed is in zijn geheel op God gericht. Er volgen verder geen mededelingen over zijn slechte leven, er worden geen details genoemd over hoe hij geweest is, maar heel eenvoudig vraagt hij aan God of hij hem genadig wil zijn. En hij kwalificeert zichzelf als zondaar. U weet ongetwijfeld, als u al een tijdje in de kerk komt, de Bijbel leest, dat in de tijd van Jezus tollenaars een uitermate slechte reputatie hadden. Ze golden als bedriegers en collaborateurs met de Romeinse vijand. Ze verrijkten zich vaak op schaamteloze wijze. Nou, de tollenaar weet zijn reputatie. Hij noemt ze daarom ook zondaar. Er is bij hem geen enkele zelfverheffing, geen poging om zich beter voor te stellen dan die is. Zijn zelfrespect is klein. Hij komt met lege handen, maar komt bij een God wie die genade vraagt. En volgens Jezus gaat deze tollenaar als gerechtvaardigd naar huis toe. Hij krijgt op grond van zijn eerlijk en open gebed zijn handen gevuld met Gods genade. Beiden, fariseer en tollenaar, gaan naar de tempel om te bidden. Maar de fariseer bidt niet, de tollenaar wel. Jezus laat eigenlijk zien, in deze gelijkenis, dat de vanzelfsprekendheid van wie rechtvaardig is, wordt doorbroken. De rangorde die de fariseer hanteert, is van een hele andere orde. De tollenaar richt zich helemaal op God. En de fariseer aanbidt zichzelf. De fariseer is trots op zijn prestaties in zijn geloofswereld, maar de tollenaar komt nederig met lege handen naar God toe. Maar met het oprechte wens dat Gods veelkleurige genade zijn deel wordt. In dat opzicht lijkt zijn houding een beetje op het verhaal wat daarna komt, dat Jezus kinderen aanspreekt, en ook de moeders van kinderen. En Jezus zegt dat je alleen maar in het koninkrijk kunt komen als je wordt als een kind. Wie in zo'n ontvankelijke houding als een kind, of als deze tollenaar naar Jezus komt, zal altijd iets van die genade van God vinden. Ik denk dat uw en mijn ervaring, en ook van die vreugdehil die ik net noemde, ontdekt is dat de genade van God groot is, veelzijdig en veelkleurig. Genade is dan ook niet, dat bleek vanmorgen wel met het hele korte interview met u, niet in één woord te vangen. God is altijd weer royaal en genereus. God geeft graag. Luther ontdekte dat alleen genade de basis kan zijn voor mijn redding. De enige entree tot Gods koninkrijk. Als je, net als die tollenaar in de gelijkenis van Jezus, komt zonder pretenties, met lege handen, dan kun je als gerechtvaardigde verder. Dan kun je leven met koninkrijksidealen. Dan vergelijk je jezelf niet meer met de ander, maar dan heb je nog maar één voorbeeld. En één inspiratiebron, koning Jezus.